Goedemorgen. Van harte welkom. Fijn dat u er bent hier in de Jacobuskerk in Zeerijp. Ook de mensen die thuis meeluisteren, van harte welkom. Voorganger vanmorgen is dominee Marion Hartman. Organist is Henk de Vries. En mijn naam is Titia Vriesema. De collectes. De eerste collecte is voor hospice De Schutse in Appingedam. En de tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. De bloemen van deze dienst zijn voor Willemien van den Akker. In deze dienst is een kindernevendienst en de kinderen kunnen straks mee met Marijke. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om na te praten met koffie of thee. We hebben een bericht van overlijden ontvangen van de heer Klaas Wiersma. Hij is overleden op 16 oktober jongstleden op de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde in Innersdijk in Ten Boer. Volgende week zondag is er om 9:30 dienst in de Vredekerk, waarin pastor Marika Meijer zal voorgaan. Namens de kerkraad wens ik ons een goede dienst. Ik zal nu de kaarsen aansteken. Daarna zingen we het intredelied, gezang 601. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw is tot in eeuwigheid. Het gebed van toenadering is F op pagina 6 van de Orde van Dienst. Trouwe God, vergeef ons dat wij uw licht niet hebben gezien en aan u zijn voorbijgegaan. Wij vragen u, schenk ons een nieuwe toekomst. Amen.
Vandaag horen we over licht in de duisternis. Over hoe God wonderen tot stand brengt. En vandaag horen wij hoe wij dat licht overal kunnen laten schijnen. Hoe wij wonderen tot stand kunnen brengen. Voor alle mensen. Vanuit dat geloof en dat vertrouwen roepen wij God aan om ontferming voor de nood van onze wereld en de nood van onszelf. Dat beantwoorden wij met het gezongen Kyrie, gezang 301H. Laten we bidden. God, uw beloften van licht in de duisternis houden ons op de been. Maar God, de werkelijkheid van alle dag vertelt een heel ander verhaal. Het lijden op aarde lijkt niet minder, maar eerder meer te worden. Want al wordt er druk over vrede onderhandeld en wordt er eindeloos gesproken, mensen doen elkaar nog steeds verdriet. Er zijn nog steeds kinderen die niet weten wat vrede is. En vergelding is ook aan de orde van de dag. Hoe kan dat toch? Hebben wij dan voor niets geloofd en vertrouwd? Of zijn we te ongeduldig? Bent u ons soms vergeten? Of is het meer dat wij u vergeten zijn? Geef ons toch antwoord en geef ons dat licht. Zo roepen wij, ontferm u over de wereld, ontferm u over ons. Want zonder die ontferming zijn wij nergens. En wij prijzen God, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Hij hoort ons roepen en hij ziet onze tranen. We zingen het Gloria uit met lied 304. Eeuwige zij met u. Bidden we het gebed van de zondag. Trouwe God, wij gaan lezen uit uw woord. Moeilijke woorden over weduwen, wezen en vreemdelingen die niet automatisch krijgen waar ze recht op hebben. En over blindheid en ongeloof. Maar we horen ook over het licht dat u doet opgaan in die duisternis, waardoor er vreugde en vrolijkheid kan ontstaan. Maak dat wij die woorden tot de onze maken, zodat wij lichtdragers worden in de nacht, tot uw licht voor eeuwig schijnen zal. Amen. Maar eerst wil ik jullie een ander verhaal vertellen. Luister maar. Ergens, niet zo ver weg, is een school waar het eigenlijk helemaal niet leuk is. De juffen en de meesters moeten veel te hard werken en hebben daarom helemaal geen zin om naar school te gaan. Oh nee, hè. Het is weer maandag, mopperen ze. En bij de kinderen is het net zo. Hé, bah, het is toch geen maandag? En daar gaan ze dan naar school, allemaal zonder zin. Tja, niks aan te doen, toch? Behalve één klein jongetje. Die huppelt naar school. Hij is in de zomervakantie 4 geworden en mocht toen naar groep 1. Ik heb er zo'n zin in, roept hij. Nou, dat is volgende week wel over hoor, zeggen de andere kinderen. Maar dat is niet zo. Natuurlijk merkt dat jongetje best dat iedereen loopt te mopperen. De hele week, maar vooral op maandag. En daarom verzint hij iets voor iedere maandag, waardoor de juffen en de meesters een beetje moeten lachen. En waardoor de andere kinderen nieuwsgierig worden wat hij nou weer bedacht heeft. Want het is echt heel grappig wat dat jongetje uit groep 1 bedenken kan. Zo legt hij een keer allemaal bonbons en gekleurde hartjes in de klas van de juffen en een heel spoor pepernoten in de klas van de meesters. En hij heeft ook een keertje een bos bloemen op iedere wc-bril gezet. En zijn konijn, die mag door de gang rennen. Hij heeft ook een keertje 30 ballonnen meegenomen, met aan iedere touwtje een leuke tekening. Nou, die kinderen vinden dat natuurlijk zo leuk dat ze zelf ook van alles gaan verzinnen. En zo zijn er iedere maandag meer verrassingen te zien. En daar wordt iedereen toch gewoon blij van. De kinderen en de juffen en de meesters. Oh yes, het is weer maandag, zeggen ze. En iedereen weet niet hoe vlug ze op school moeten komen. En daarover horen we vandaag ook uit de Bijbel. Niet over een vervelende school, maar wel over mensen die denken dat alles wat niet leuk is, altijd zal blijven zoals het is. Niks aan te doen. En over één iemand die dat heel anders ziet, waardoor alles helemaal anders wordt. Maar voor de kinderen naar de nevendienst gaan en wij de Bijbellezingen hier luisteren, zingen we eerst het lied 284.
Thank you.
Dan mogen jullie naar de nevendienst. En het licht moet je maar in je hart meenemen, want het lantaarntje is kwijt. Wat? Wat zei je? Het lantaarntje is vergeten. Maar dat geeft niet. Het komt vast helemaal goed. Nou, veel plezier en tot straks. Vandaag zijn er twee lezingen. In de eerste lezing horen we hoe het recht van vreemdelingen, wezen en weduwen in het land van belofte niet verbogen mag worden. En in de tweede lezing horen we hoe een blinde de mensen de ogen opent. Epco leest dat voor ons en wij zingen de liederen 285 als antwoord op de eerste lezing. En 321, de versen 1, 5 en 7 als antwoord op de tweede lezing.
U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen. Van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer uw God u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijfoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen. Optreden in Jericho. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte hoorde voorbijkomen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem: Jezus uit Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Diegenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen. Maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Heer, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei: Zie weer, uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.
Gemeente van Christus, lieve mensen. Is dit duidelijk genoeg? Of moet hij juist? Wat een prachtig verhaal hebben wij vandaag gehoord. Want het is toch prachtig mooi dat een mens die zijn hele leven in duisternis heeft geleefd, de ogen worden geopend voor al het moois dat er te zien valt. Ja. Prachtig mooi, maar ook knap ingewikkeld. Want wat zegt dit verhaal over die man en over al die andere mensen die met een handicap moeten leven? En wat zegt het over Jezus en over God? Vooral de woorden waarmee Jezus de genezen man op pad stuurt: ga heen, uw geloof heeft je gered, roepen vragen op. Hoezo? Het geloof heeft je gered. Van zijn blindheid? Het kan toch niet waar zijn dat de boodschap van dit verhaal is dat iedereen van wie het lichaam of de ziel niet helemaal perfect is in de ogen van de samenleving, een gebrek aan geloof verweten kan worden. Dat klinkt de meeste van ons toch al te gek in de oren. Maar zo was het wel, zoals het lijden in de tijd van Jezus en ver daarvoor werd verklaard. Was je blind, lam of doof? Dan kwam dat door je eigen schuld of door de schuld van je ouders. Overkwam je een ramp, dan werd dat ook uitgelegd als een straf van God. En vanuit die opvatting was de conclusie nogal eenvoudig. Wie het goed gaat, is goed in de ogen des Heren. En wie getroffen wordt door het ongeluk, is dat niet. Met gevolg dat de mensen die gezond en welvarend waren, lekker doorleefden zoals ze deden, want blijkbaar was God daar wel tevreden over, terwijl degenen die gebukt gingen onder leed nog eens extra te lijden kregen. Niemand probeerde hun lijden te verzachten, want het was immers de wil van God zelf. En zo werden de lammen, de blinden, de doven, de mensen in geestelijke nood, in plaats van met liefde omringd, buiten de gemeenschap gezet. Werden zij in plaats van geholpen, veroordeeld. Een groot gedeelte van de wetten uit het Oude Testament vertellen ons precies op welke manier. En dat zie je dan ook in onze evangelielezing gebeuren. Daar zit hij, de blinde bedelaar, overgeleverd aan de goedgeefsheid van mensen die zich beter voelen dan hij. Bartimeus wordt hij genoemd. Zoon van Timeus betekent dat. Toen dit jongetje geboren werd, was blijkbaar meteen al duidelijk dat hij geen eigen naam verdiende. Maar wat deze naam nog extra zuur maakt, is dat Timeus perfect betekent. Maar hier is geen sprake van zo vader, zo zoon. Want zo'n lief is in de ogen van zijn volksgenoten alles behalve perfect. En dus zit hij buiten de muren in de hoop dat iemand hem iets toestopt. En laat hij vooral niet geloven dat er meer voor hem in zit. Dus als de blinde bedelaar Jezus roept om medelijden met hem te hebben, wordt hij toegesnauwd dat hij zijn brutale mond moet houden. Hoe durft hij, deze mens die door God en mensen verstoten is, zo op de voorgrond te plaatsen? Gelooft hij dan niet dat hij daarmee alle van God gegeven wetten overtreedt? Maar de blinde Bartimeus gelooft duidelijk iets anders. Net als Job weet hij dat hij niet wezenlijk slechter is dan anderen. En dus dat hij niet zwaarder bestraft hoeft te worden dan die anderen. Een manier van geloven waarvan hij vermoedt dat ook Jezus die deelt. Deze zoon van herkent die andere zoon van direct. Zoon van David, roept hij Jezus dan ook toe. En met die roep is eigenlijk alles al gezegd. Alle hoop op die zoon die komen zou om Gods dromen waar te maken. Alle vertrouwen dat er een land van melk en honing meer is dan een visioen om wanhopige mensen een beetje zoet te houden. Door Jezus zo aan te roepen, spreekt deze man zonder eigen naam een niet mis te verstane geloofsbelijdenis uit. En zo hoeft hij eigenlijk niet eens meer te zeggen wat hij van Jezus verwacht. Want door hem zoon van David te noemen, erkent hij Jezus als die lang verwachte redder, die volgens de profetie van Jesaja de lammen zal laten lopen en de blinden de ogen zal openen. En de zoon van David ziet hem en hoort hem aan en maakt zijn naam waar door deze blinden inderdaad te laten zien. Of is het zo dat deze blinde als enige in Jericho al ziende was, doordat alleen hij begreep wie hier in hun midden was verschenen? En dat Jezus dat bedoelt als hij zegt: ga heen, je geloof heeft je gered. Ik denk dat we ons antwoord op de vraag wat Jezus met die slotwoorden bedoelt, inderdaad in die richting moeten zoeken. Zoals ook de betekenis van andere opmerkingen die hij na genezingen maakt. Zoals bijvoorbeeld bij de genezing van de lammen in Bethesda, waar Jezus zegt: sta op en zondig niet meer. Uit deze en vele andere Bijbelteksten is duidelijk dat er ook voor Jezus een onlosmakelijk verband tussen ziekte en zonde is. Maar wel een totaal ander verband dan zijn volksgenoten zien door het lijden als straf van God te verklaren. Want als je die plaatsen waar Jezus over zonde spreekt goed bekijkt, ontdek je dat hij vrijwel nooit de zonde van de enkele mens bedoelt, die als gevolg van die zonde ziek zou zijn. Maar dat het Jezus altijd gaat om de zonde van alle mensen, ziek en gezond. En het is die collectieve zonde die Jezus verantwoordelijk houdt voor het feit dat er zoveel leed en ellende op aarde bestaat. Ook in ons verhaal. Lucas vertelt namelijk niet voor niets dat dit gebeuren plaatsvindt in Jericho. Jericho, die stad die met haar enorme muren ooit de toegang tot het land van belofte blokkeerde. Jericho, die stad die er als het ware voor zorgde dat het land van melk en honing, waar mensen kunnen leven zoals God het bedoelt, gedoemd was een wensdroom te blijven. Waren het niet dat er in die stad een vrouw was die geloofde dat die droom wel degelijk werkelijkheid kon worden? Een vrouw die haar huis opende voor vreemdelingen, die hen bescherming bood en daarmee de weg openbrak naar een land waar het leven goed is voor iedereen. Een land waar alle mensen meetellen, waar weduwen, wezen en vreemdelingen krijgen waar ze recht op hebben, namelijk een menswaardig bestaan. Een land waar mensen niet hoeven te bedelen en te smeken om ontferming, omdat iedereen vanzelfsprekend deelt in Gods goede gaven. Zoals we net hebben gehoord uit het wetboek voor dat land, het boek Deuteronomium. Ja, zo was het toen. Toen een volk dat zelf vreemdeling was geweest in het land Egypte op de drempel stond van een nieuw leven, vol goede moed om Gods woorden helemaal waar te laten worden. Maar het Jericho dat ooit de muren waarmee zij vreemdelingen buiten wilden houden geweldloos neer zag gaan, dat staat er weer, met muren en al, in volle glorie. En buiten die muren zit dus die bedelaar. Een mens die in duisternis moet leven, omdat hij als gehandicapte geen deel uit mag maken van de samenleving. Voor deze mens is het land van Gods belofte, waar ieder mens voor vol wordt aangezien, dus weer een wensdroom. En voor velen met hem. Niet alleen daar en niet alleen toen. Maar voor Bartimeus is het ook een reële mogelijkheid. Hij gelooft dat het kan, een menswaardig bestaan voor ieder mens. Ziek of gezond, arm of rijk, vreemdeling of volksgenoot. En hij gelooft ook dat hij weet hoe. Door Jezus te volgen voorbij Jericho, de stad die mensen buitensluit, naar Jeruzalem, de stad van de vrede. En dat is dan ook wat Bartimeus doet, lazen we aan het eind van het verhaal. Jezus volgen op zijn weg, letterlijk en figuurlijk. En zo is deze blinde de enige in Jericho die ziet wat er te zien valt. Zoals ooit die ene vrouw met haar rode koord. Ja, de blinde ziet het. De opening naar dat totaal nieuwe leven. Hij ziet het. Hoe in deze zoon van David Gods droom waar wordt van een samenleving waar niemand zijn dagen naamloos hoeft te slijten buiten de poorten van een ongastvrije maatschappij. Waar vreemdelingen welkom worden geheten en de bescherming krijgen die zij nodig hebben om te overleven. En dat is zijn redding. Dat is wat zijn leven voor eens en altijd heeft veranderd. Dat zorgt ervoor dat hij een ware zoon van Timaeus is. Perfect. Precies zoals God de mens bedoelt. Want vol lof staat deze mens op uit zijn uitzichtloze situatie. Om zo zijn oude leven achter zich te laten. Dat oude leven waar de stad Jericho symbool voor staat. Dat oude leven waar dikke muren de weg versperren naar een leven waar plaats is en ruimte voor ieder mens. Dat Jericho, dat oude leven, dat is jullie schuld, zegt Jezus. En daar spreekt hij ons via zijn woorden tot die ene blinde op aan. Op onze blindheid, ons onvermogen om de dingen te zien zoals God ze ziet. Op onze gelatenheid over de wereld zoals die nou eenmaal is. Op ons ongeloof dat een samenleving, zoals dat in Deuteronomium beschreven staat, mogelijk is. Dat is de gezamenlijke zonde van de mens. Dat het lijden geaccepteerd wordt als een deel van het leven. Niks aan te doen. Pech voor die ander. Een houding die er trouwens al vroeg bij de mens in zat. De eerste broeders zijn nog niet op aarde of het gaat al mis. Het derde verhaal in de Bijbel vertelt het verhaal van Kaïn en Abel. Het verhaal van de broedermoord. Maar vooral het verhaal van de vraag: ben ik mijn broeders hoeder? De zonde van de wereld is dat wij elkaars hoeder niet willen zijn. Dat iedereen het zelf maar uit moet zoeken. En dat we ons hebben neergelegd bij de verdeling tussen vreugde en verdriet, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, binnenbeentjes en buitenbeentjes. En dat we die verdeling dan soms ook nog aan God toeschrijven. We hebben er met z'n allen mee leren leven dat mensen buiten de boot vallen en aan de rand van de samenleving terechtkomen. En zo zien we niet dat dat geen leven is. Om ons daar de ogen voor te openen is Jezus gekomen. Om ons allemaal weer broeders en zusters van elkaar te maken en bondgenoten van God. Om de weg naar het land van belofte weer te openen door de muren die mensen tussen elkaar hebben opgebouwd geweldloos in te laten storten, zoals eens de muren van Jericho. Door Jezus als zoon van David aan te roepen en door op te staan om als volgeling van Jezus nieuw te gaan leven, heeft Bartimeus laten zien dat hij dat heeft begrepen. Nu al die andere mensen nog. Amen.
Thank you.
zingen we samen lied 534. Dan is het nu gelegenheid om onze gaven te delen.
Thank you.
We willen God danken en bidden. Goede God, wij willen u danken voor de woorden die wij vandaag hebben gehoord. Over Jezus, het licht der wereld, op wie wij ons leven kunnen richten. En over mensen zoals Bartimeus, die daarin durven te geloven. En zo de mensen om hen heen de ogen openen voor wat er al te zien is van uw koninkrijk. Op deze manier krijgen wij weer zicht op wat u van ons vraagt en op wat wij van u vragen mogen. En zo kunnen wij ook bidden. Voor al die mensen voor wie het leven duister is. Voor mensen die gebukt gaan onder schuld. Mensen die hun fouten niet meer goed kunnen maken. We bidden voor mensen die geloven dat hun pijn en verdriet een straf is voor hun levenswandel. God, laat hen uw nabijheid ervaren en die van mensen. We bidden voor mensen die denken dat zij alles wat hen overkomt moeten accepteren, maar die dat niet kunnen. Voor allen die zo graag eens opstandig zouden willen zijn, maar dat niet durven. Dat zij hun pijn kunnen delen en het uit kunnen schreeuwen. We bidden voor al die mensen die buiten worden gesloten. Mensen die niet mee mogen doen, die gepest worden, omdat ze anders zijn of anders doen dan de rest. Dat ze geaccepteerd worden zoals zij zijn. We denken aan mensen die ziek zijn of alleen. Voor allen die zo murf geslagen zijn door wat hen overkomt, dat ze niet meer kunnen leven. Dat er anderen om hen heen opstaan en hun hoeder willen zijn. God, en voor onze wereld bidden wij. Voor al die mensen die lijden onder de gevolgen van oorlog en geweld. In Palestina, op de westelijke Jordaan-oever, in Soedan, Oekraïne, Rusland, Nederland. Mogen zij toch mensen op hun weg vinden die echt naar hen omzien. Laat er mensen zijn die de juiste keuze maken, politiek, door onze stem te laten klinken, en in het dagelijks leven door te zeggen en te doen wat u van ons verwacht. En we bidden voor de leiders van de volken, dat zij hun functie gebruiken ten dienste van de mensen die niet langer kunnen wachten op verandering. God, en we bidden ook voor al die mensen die vrolijk en gelukkig zijn, die het leven zien als één groot feest. Dat zij zo zullen stralen dat hun geluk alle hoeken van uw aarde verlicht. In de stilte willen wij nu met u delen wat alleen wij zelf onder woorden kunnen brengen. Zo bidden wij in naam van uw kind, het licht der wereld. Hij leerde ons hoe we kunnen leven en hij leerde ons hoe we mogen bidden. Dat gebed bidden we met elkaar. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Als slotlied zingen wij gezang 981, de versen 1, 2, 4 en 5. Zo gaan we van hier, zingend, kinderen van God, op weg naar zijn land van belofte. Met de zegen van de eeuwige, om daarmee ook tot zegen te kunnen zijn. De eeuwige zegene en behoede ons. De eeuwige doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De eeuwige verheffen haar aangezicht over ons en geven ons vrede.